Het is echt heel mooi om zo bevestigd te worden in datgene wat ik op mijn hart heb gekregen al een tijdje om met jullie te delen. Ja, we zeggen het hier gewoon net iets te vaak van het sluit het goed aan bij waar we mee bezig zijn. Maar vanochtend is het heel duidelijk dat we iets van God mogen leren kennen. Dus ik roep jullie op om eigenlijk de aanbiddingsdienst door te trekken in het luisteren naar het woord van God. En ja, we gaan het over een pittige tekst hebben. Maar als God zich wil laten zien, en ik denk echt serieus dat dat vanochtend gewoon... Het is ongelooflijk, hè, dat God iets wil laten zien van zichzelf aan ons mensen. Nou, ik denk dat we dat vanochtend kunnen ervaren. We gaan een tekst behandelen waarvan die ik zelf een van de moeilijkste teksten van de hele Bijbel vind. Dus, nou... Hij zal, als het goed is, weldra op het scherm verschijnen. Mocht dat lukken met de beamer. Ja, kijk. Wees heilig, want ik ben heilig. Het is nogal een tekst, maar het zegt iets over wie God is. En vanochtend, we zingen, ik wil u kennen, Heer. En wat zegt dat, dat God heilig is? Een hele, hele moeilijke tekst. Want het vraagt eigenlijk aan ons dat wij heilig zouden moeten zijn. Nou, ik wil beginnen, soms eindigen we wel eens met een vraag, maar ik wil beginnen met een vraag. Denk eens over na, over de volgende vraag. Wat is in jouw leven heilig? Gewoon denk eens aan je leven. Wat is er nou in jouw leven heilig? Of nog heilig? Wat is er nog heilig? Welke dingen zijn dat? Zijn het dingen binnen de kerk misschien? Zijn het dingen binnen de kerk voor jou heilig? Zijn misschien dingen buiten de kerk heilig? Dat kan heel abstract zijn of heel concreet, gewoon hele concrete, misschien wel een voorwerp of zo. Misschien is je auto wel heilig voor je. Of je bank, mij wordt dat wel eens verweten thuis, dat ik de bank als te heilig zie. In die zin dat ik niet wil dat hij bevlekt wordt met kruimels of zo. Hij is al lang niet nieuw meer, maar voor mij is het gewoon een nieuwe bank. Die wil ik zo houden. Onbevlekt. Ja. Wel dat hij gebruikt wordt, maar er mag niks mee gebeuren. Ja, misschien heb je wel iets anders. Nou, als we in het woordenboek kijken... Dan staat er zoiets als, ja, heilig betekent een bijzondere, met een bijzondere godsdienstige betekenis. Nou, dat is mijn bank dan niet, mijn auto ook niet. Misschien denk je bij heilig wel aan een lied wat we zingen. We hebben vandaag ook meerdere gezongen, waarin eigenlijk ook de grootheid van God, misschien ook wel de heiligheid hebben we ook bezongen. De heiligheid van God bezongen wordt. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Een heel oud lied. 1800 nog wat. Heilige avondmaal denk je misschien aan. Misschien dacht je daar aan. Wat is heilig voor jou? Nou, de meesten zullen zoiets hebben bij het begrip heilig. Als we het daarover gaan hebben vanochtend. Dan zullen de meesten zoiets hebben als van ja, puur of vlekkeloos, wat ik net al zei. Of iets waar je dus niks aan wil veranderen. Dat is echt heilig voor me. Daar gaan we niks aan doen. Daar is niet aan te tornen. Misschien heb je dat wel. En als we naar de Bijbel kijken, dan komt het woord heilig heel vaak voor. En terecht, het gaat over God. En daar betekent het woord heilig, en ik denk dat velen van jullie dit zullen weten, maar anders is dit echt iets wat je vanochtend mee moet nemen. Het woord heilig, zoals het in het Hebreeuws is. We kennen het liedje Kadosh, de oudgediende onder ons, ik ken dat. Maar Kodesh, of in het Grieks Hagios, dat betekent heilig. En eigenlijk, letterlijk, betekent dat apart of toegewijd, afgezonderd, apart gezet. Ja, voor God. Maar in principe betekent heilig gewoon apart. Los van de rest. Dat is heilig. En misschien wist je dat nog niet. En dan zou dat weer een diepere dimensie kunnen geven aan als je... Ja, bezig bent met de Heilige Geest. Dat is niet een geest van zomaar zoals het in de wereld is. Dit is echt apart. Deze is namelijk van God. En God is niet te vatten in de rest. Het is heilig. Maar afgezonderd. Er zit ook een stukje actie in. Het is iets wat eruit is gehaald, apart gezet, dan voor God, hem toegewijd. We gaan uit de eerste brief van Petrus lezen. Kleine stukjes maar, dus je mag het opzoeken zeker, maar het zijn echt korte stukjes. En ik dacht, ja, ik ga het in de Bijbel in gewone taal lezen. Maar dan missen gewoon echt woorden die echt belangrijk zijn om vanochtend eruit te pikken. En ja, Ruud zei het al, zoals als je echt diep op Gods woord ingaat en daar de tijd voor neemt. En dan echt afvraag, wat wilt u nou hier doorheen zeggen? Dan is het goed om echt de studie op los te laten. En dan ontvouwen zich dingen voor je, dat je denkt van, ah, hier zit gewoon lijn in. Je zou de hele Bijbel kunnen lezen. Gewoon, ik zou zeggen, doe het nog een keer, als je het al een keer gedaan hebt. Gewoon alleen al het begrip heiligheid. Dan ga je echt van Genesis tot en met Openbaring, ga je dat zien. Wat betekent dat God heilig is? De brief van Petrus. Ik lees hem dus, wat is een NBV 21? Ja. En als het een beetje moeilijk wordt, dan ga ik dat toelichten. Maar we lezen eerst even de eerste twee versen, maar dat is de aanhef. Dus eigenlijk, met wat voor brief hebben we hier te maken, zodat we een beetje de context snappen. Nou, gelukkig staat het erboven, gewoon van wie de brief is. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen, de uitgekozen, die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden, genade zij u en vrede in overvloed. Nou, als iemand zo een brief aan je begint, dan moet je nog een keer lezen. Oké, gelukkig, het is van Petrus, we kennen hem. We kennen hem, hè? Hij is de Petrus van het verhaal van de visser, degene die... eerst zijn geweer pakt, dan schiet en dan richt. Weet je wel, met zijn snelle woorden. Haantje de voorste, deze Petrus. Ik denk dat we nog een keer moeten lezen, want die staat al zo vreselijk veel in. Dus doe het nog een keer, ik ga er iets langzamer doorheen, zodat we weten van wat zegt hij eigenlijk hier, voor wie is deze brief. Nou, van Petrus, die kennen we, apostel van Jezus Christus, dat snappen we. Aan degene die uitgekozen zijn... als vreemdelingen verspreid in, en dan noemt hij een aantal gebieden, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, ik weet niet of jullie er allemaal op vakantie zijn geweest. Cappadocia kan je nog steeds heen. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje Noord-Turkije. Dus als je Turkije hebt en je hebt dan een beetje de Noordstreek, echt een heel groot gebied wel. En er waren toen allemaal van die gebieden. En hij schrijft deze brief dus aan... gemeente. En dit is dus niet zomaar aan één persoon, dit is echt aan de gemeenten daar. En die brief die is bewaard gebleven en die heeft nu ons bereikt. Zo zou je het kunnen zien. Is toch wat? 2000 jaar daarna kunnen we nog steeds lezen wat Petrus aan ons schrijft. Deze door de Heilige Geest geïnspireerde woorden. Kunnen wij van leren en ik denk dat we daarvan moeten leren vanochtend. Oké. Dus dat. En hij schrijft in deze brief, eigenlijk door de hele brief heen, schrijft hij over dit begrip, over, ja, God is heilig. En hij roept ons echt op, en ik zeg ons, en ik geloof echt dat het ook nog steeds voor ons is, om heilig te zijn. Wat betekent dat? Het is echt een moeilijke tekst. Nou, dit stukje, de titel van de preek, zeg maar, wees heilig, want ik ben heilig. Dat komt uit de verzen 13 tot 16. Daar gaan we nu naartoe. En die wil ik voorlezen. Werd in die tijd ook gedaan, dan werd de brief gewoon voorgelezen. Mensen konden toch niet lezen of veel niet. Dus dan werd hij gewoon voorgelezen. Dus luister goed. Ik ga verder in zijn brief bij vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dit is als hij teruggekomen. Hij heeft het daarover. De terugkomst van Jezus. Maar het kan ook zijn dat Jezus zich openbaart in je leven natuurlijk. Dus wees voortdurend paraat. Wees waakzaam. Wees als gehoorzame kinderen. En geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig. Wat een ongelooflijk moeilijke tekst. Ik weet niet of u mij een beetje kent. Ik weet niet of u uzelf een beetje kent. En ik weet niet of dat Petrus deze mensen in die een beetje Noord-Turkije wel kende. Maar om tegen iemand te zeggen, wees heilig, dan is dat eigenlijk een onmogelijke opdracht. Hoe kun je dat dan vragen? Hoe dan? Het is toch wel een oproep. Dus we moeten hier iets mee, maar wat dan? Daar kom je gewoon niet uit, zou je zeggen. Toch, we mogen God vandaag een stukje beter leren kennen, denk ik vanochtend. Het is echt, vandaag ligt het er gewoon. Dus laten we dat gaan verkennen. Die tekst, wees heilig, want ik ben heilig, die haalt hij aan, heel duidelijk uit de heilige schrift. En die komt uit Leviticus. En dus, verteld over hoe het Joodse volk moet leven, heilig moet leven. Ze krijgen dan een wet. En een van die wetten is dat je eigenlijk niet dieren moet eten die met de buik over de grond kruipen of zich daarvoor te trekken, zeg maar. Dat zijn onheilige dieren. Het is onrein. Als je daarvan eet, is niet heilig. Dat moet je niet doen. En ze krijgen die reinheidswetten om dat God zegt, het is niet goed voor je. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik ben niet zo. Dus doen jullie ook niet zo. Dat is eigenlijk de oproep. Wees heilig, want ik ben heilig. Strek je daar naar uit. Wees het ook. En dan krijgen we de wet. En in die hele brief, dan zie je dus thema's terugkomen. Zoals, hij gebruikt vaak het voorbeeld van goud. En puur. En vlekkeloos. Zonder smet. Vers 22. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid. Dat is ook weer zo'n groot heilig begrip, waarheid. Is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broers en zussen houden. Oké, dus als je hart geheiligd is, zeg maar, dan kun je echt oprecht van je broers en zussen houden. Als je daar dus moeite mee hebt wel eens, om oprecht van je broers en zussen te houden, dan mag je je hart laten heiligen, laten reinigen. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver, dan heb je dat weer, hart. Wat een opdracht. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is toch niet te doen? Wij gaan al een tijdje met elkaar naar deze kerk. De meeste van jullie. Sommigen wat kort, maar die hoorden er helemaal bij. Oké. Wat is er eigenlijk heilig in onze kerk, zou je af kunnen vragen. Wat hebben wij nou nog als heilig? Nou, bijvoorbeeld de Heilige Geest. Als je bij ons in de kerk komt, dan kun je er niet omheen. De Heilige Geest. We zijn lid van de VPE, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente. Ja, die hebben wel wat met de Heilige Geest. Wij geloven in het actieve werk van de Heilige Geest vandaag. Vandaag denk ik ook ervaren. Ik hoop dat in ieder geval. Dus de Heilige Geest, die kennen we. En Petrus die omschrijft in zijn brief ook als van, dat is de geest die uit de hemel gezonden is. Ja. Nou, wat daar vandaan komt, zal toch wel heilig zijn. We kennen de Heilige Schrift. Ik zou dat zo kunnen zeggen. Ik zeg, nou, we gaan een stukje uit de Bijbel lezen. Ik zou ook kunnen zeggen, we gaan lezen uit de Heilige Schrift. Ik wil me iets delen uit de Heilige Schrift. We noemen dat niet voor niks heilig, hè? Dus wat betekent dat dan? Het is Gods woord. Het is een apart gezet boek. Ik hoorde vandaag nog een wijs man tegen mij zeggen, ik ken een boekenclub die is een beetje blijven hangen in één boek. We noemen dat de kerk. Nou, dat is natuurlijk een grapje. We zijn zeker niet hier blijven hangen. En als dat zo wel zo is, dan is dat een goede reden. Want dit boek is echt apart gezet van alle andere boeken. Ik weet niet of je boekenkast kent. Heb je misschien nog een boekenkast? Dan heb je zo allemaal geweldige werken van Joyce Meyer. Weet je wel. Wie heeft een boek van Joyce Meyer in de kast? Wij. Ja, pracht. Dan meerdere vingers gaan de lucht in. Maar de Bijbel, na verhouding met het boeken van Joyce Meyer. Ik noem maar even een naam, hè. Ja, come on. De Bijbel is echt apart gezet van alle andere boeken. Het is zelfs een bibliotheek aan boeken die we apart hebben gezet. En terecht, Jezus zegt ook, hè, dit is een apart boek. Sterker nog, hij heeft het dan over de wet van Mozes. Dan zegt hij in Matthäus 5, kun je teruglezen. Daar mag je niks aan veranderen. De kleinste letter niet en één komma niet. Daar mag je niks aan veranderen. Heilig. Heilige Schrift. Het zegt ook wat over ons, hoe wij mogen omgaan met Gods woord. Bij ons in de kerk hebben we dus, de Heilige Geest, daar hebben we de Heilige Schrift. Ik zat ook te denken aan het huwelijk. Als je kijkt naar het huwelijk, is dat eigenlijk een heilig iets. Namelijk, apart gezet. Een man en vrouw, die zetten zich apart van alle andere mannen en vrouwen. Zo zou je het huwelijk kunnen zien. Het is, zij zijn één, maar niet meer dan samen ook met anderen. Dat is apart gezet. Het huwelijk is eigenlijk in zichzelf gewoon een voorbeeld van heilig. Gewoon apart. En dan ga je dus ook niet aan tornen daarna weer. Het is niet alleen maar twee mensen. Het is twee mensen in een verbond met God. Nou, als dat niet heilig is. We hebben de heilige doop. Ja, noemen we dat zo. We gaan dopen. We gaan niet zomaar in bad. We hebben niet zomaar, niet voor niks, witte kleren die we dan mensen aantrekken. Of gewoon alleen een witte handdoek, maar wel die kleur wit die terugkomt natuurlijk. Maar het is eigenlijk met Jezus gestorven en opgestaan. Daar is het beeld van, de heilige doop. Daar gaan we ook niet zomaar wat aan veranderen. Het is het teken dat Jezus ons heeft vergeven. En dus dat wij in hem heilig zijn. We hebben ervan gezongen. Ik vond het echt een moeilijk liedje hoor. Ik denk, ik weet niet precies hoe die ging. Maar dat we aan hem gelijk zijn. Wat zeg je nou? Dat kan je toch niet, dat kan je niet menen? Ja, door wat hij heeft gedaan, ziet God de Vader ons zo, hè? Als je dat weet, dan kun je dat lied weer meezingen. Anders denk je, goh, wat verheffen wij onszelf hier in de evangelische hoek toch? Dat heet het over ons hebben. Ja, maar dat is genade. Nou. Het is een teken van dat we in Jezus als heilig gezien worden. Heilige avondmaal hebben we hier. Heilig, want apart gezet. Daar nemen we rust voor, om dat met elkaar te beleven. Sterker nog, Jezus die zegt, zet dit nou als apart moment neer om aan mij te denken. Het is niet zomaar een avondmaal. We bakken niet zomaar wat frietjes en zo. Dit heeft symbolische waarde voor iets. Het is een heilige avondmaal. Nou, dat waren zo een aantal dingen die wij eigenlijk in deze kerk wel kennen. Maar in andere geloofsgemeenschappen hebben ze nog wel meer dingen die wij weer misschien wel niet kennen. Maar die ook wel apart zijn. Bijvoorbeeld een heilig gebouw. Je zou een tempel kunnen hebben die echt geheiligd wordt, apart gezet van alle andere gebouwen. Wij zitten hier gewoon in een schoolgebouw. Maar ja, in de Bijbel wordt toch ook wel geschreven over de tempel die geheiligd werd. Hè? Een heel apart gebouw, apart van alle andere gebouwen. Dat kennen we niet. Mozes werd vandaag nog genoemd. Mozes die komt aan bij een brandende struik. Wat is het eerste wat God zegt tegen Mozes als hij aankomt? Doe je sandalen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. Dat is dus apart gezette grond. Heel even openbaart God zich daar. En meteen daar, die grond, daar kun je niet op normaal lopen. Ik dacht vandaag nog na, vanochtend, ik zat erover een beetje na te denken. Ik eigenlijk zou Mozes zijn hele leven uit moeten hebben gedaan. Niet alleen zijn schoenen, toch? Ik bedoel, hoe kan hij bestaan in de aanwezigheid van God? En Jozef, jij deelde net een tekst. Ja, wij hebben elkaar niet gesproken voor deze dienst, maar jij vertelde gewoon letterlijk over, eigenlijk als mensen echt in aanwezigheid van de heiligheid van God komen, nou, dan kunnen ze niet op hun voeten blijven staan. Ook niet als je je schoenen uitdoet. Er is iets met de heiligheid van God waar we gewoon nog niet bij kunnen, omdat we mensen zijn. Maar God laat het toe dat wij daar stukje en beetje iets van mogen zien. We mogen God leren kennen in wie hij is. Dus ook in zijn heiligheid, in dat facet van zijn zijn. Ja. Een heilig grondgebied, zoals dat was daar, dat kennen we eigenlijk niet. We hebben gelukkig allemaal de schoenen aan. Hoeft ook niet, mag ze uittrekken hoor. Maar het is niet heilig grond, dat kennen we niet. En heilige kleding hebben we ook niet. We hebben hier niet, in onze kerk kennen we dat gewoon niet. We kleden ons wel netjes aan. Dat is allemaal gelukt, zie ik vanochtend. Maar je zondagse pak, dat kennen we misschien nog wel. Gewoon je doet je zondagse kloffie aan. Kloffie is dan weer een beetje, zal dat Jiddisch zijn denk ik, weet het niet. Maar het klinkt Amsterdams. Ja, maar er zijn dus wel kerken die dat wel doen. Hè? Die zeggen van, ik ga echt in mijn allermooiste pak. Dus eigenlijk een stukje laten zien van, hey, God is heilig en ik wil me daarna kleden. Ik vind dat wel mooi. We kennen dat niet, maar hey, het is er. Een habijt, misschien ken je het uit de katholieke kerk wel, dat het ingezegend wordt. Maar oké. We hebben ook iets wat er tussenin zit. En ik dacht, ik wil dat ook vanochtend naar voren brengen. Dat is de zondag. Een zondag is niet de Sabbat. Ja, in Genesis staat, God de zevende dag de Shabbat. Dat hij daar rustte. En dan staat er letterlijk in Genesis 2. En hij heiligde die. Hij zette die dag apart, voorbestemd voor God. Geheiligd. Nou, wij hebben de zondag. Dat heeft natuurlijk te maken met dat wij geen Joden zijn en wel christenen. We hadden een dag nodig om dit te vieren. En de eerste christenen die kwamen bij elkaar ook op de zondag. Eerst ook op de Sabbat, hè? Maar ook op de zondag. Op een gegeven moment is daar een soort rustdag van gemaakt. Want ja, christenen die hadden toch ook wel een dag dan nodig. En toch zetten we hem wel een beetje apart. Anders waren we hier niet. We doen dan dingen die we anders niet doen. En misschien doe je ook wel dingen niet die je anders wel doet. Onthoud je je gewoon van bepaalde dingen op zondag? Of doe je juist lekker eten om die reden dat deze dag apart is? Maar hij zit er een beetje tussenin. Ik wil niet zeggen onheilig. Het is wel mooi, maar het is niet zo dat wij hem zo strak houden als de Joden. De Sabbat. Maar dus wel zondagsrust. Iets rustiger als het goed is. Ja. Behalve als je Happy Day zingt. Dan is het lekker onrustig. Ja. Nou ja. Begrijp wat ik bedoel? We hebben wel heilige elementen. Maar in de evangelische kerk zijn we soms misschien toch ook wel, hebben we daar niet zo heel, met die hele praktische dingen, zijn we toch ook weer niet. Ja, we gaan daar een beetje apart mee om, vind ik. En dat deed ik zelf ook in mijn leven. We gaan even terug, helemaal naar mijn jeugd. En ja, ik weet niet waarom het per se ijsjes moeten zijn, maar ijsjes op zondag. Wie begrijpt een beetje wat ik bedoel? Ijsje op zondag. Oké, heel veel. Ja? We hebben het vaak niet over pannenkoeken halen of een frietje, maar waarom ijsje op zondag? Ik zat erover na te denken, er is niet ijs op zondag. Als je deze niet vat, dan gaat het misschien langs je heen. Maar het heeft te maken met de zondagsrust. Ik verwoord hem even voor mezelf. En dat mensen dan voor jou zouden moeten gaan werken in die ijssalon, die eigenlijk dicht zou moeten zijn op de dag des Heren. En dan mocht je, of dan wou je zelfs echt geen ijsje halen, maar je wou eigenlijk wel een ijsje, maar je wou hem niet halen. Want werken op zondag, en zondag is een heilige dag. Ja, het was ook echt een heilige dag. In een bepaalde mate, in mijn jeugd, meer heilig dan nu. In een bepaalde mate is die voor mij nu heiliger dan toen. Maar een ijsje halen op zondag, dat mag echt niet. Dan wordt het zondig. Dat kan echt niet. Oh, en dan zie je daar mensen lopen met zo'n heerlijk ijsje. En dan denk je, zondaars. Dat jullie dit doen op de zondag. Ook al waren het geen christenen. Gewoon, kan echt niet. Ja. Hoe heilig van mij, hè? Om de ander te veroordelen. Ja. Ja. We gaan terug naar de brief van Petrus. Want echt heilig leven, heilig, hè? Onbevlekt, wit, smetteloos. Dat lukt dus niet. Maar hoe kan Petrus dit van ons verwachten? Eigenlijk, hoe kan God dit van ons verwachten? Want Petrus, die ja, wijst terug naar hoe God naar de Joden dit al heeft gezegd, de Israëlieten. En nu zegt hij, verwacht hij het ook van ons, een hele brief daarover. We gaan langzaam naar de oplossing toe. Dat kunnen we niet te snel doen, want heilig. Maar ook, dit moet een beetje gaan landen. Veel vrouwen zullen nu een hobbel moeten nemen die de mannen niet hoeven nemen. We gaan naar 1 Petrus 3, vers 7. En ja, dat heeft te maken met dat wij nu wat geëmancipeerder zijn dan in die tijd. Ik lees het gewoon voor en misschien voel je hem. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw die kwetsbaarder is dan u. Nou, ik merk weinig hobbel in deze gemeente. Mooi, want dan kom ik zo op terug waarom dit liefdevol is. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Zomaar even een element uit deze brief, maar als je goed hebt geluisterd, hebben we hem ook aan het begin al gelezen. Dan komen we op een begrip genade. En wat dat met heiligheid te maken heeft, ik hoop dat we dat vanochtend kunnen pakken. Eerst nog even die hobbel. Ja, zijn vrouwen kwetsbaarder dan mannen? Nou, in deze tijd zeker, hè? Nu hebben we best wel, is de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen een stuk verder dan toen. Ik denk dat dat is mijn perspectief, maar ik denk dat we verder zijn dan toen in gelijkwaardigheid. Maar als je in die tijd keek, dan waren vrouwen echt niet zoveel waard als mannen. Ze mochten veel minder, moesten veel meer. hadden geen stem daarin. En waren dus ook kwetsbaarder. En misschien ook gewoon wel, heeft hij het hier gewoon over fysiek. Dat mannen gewoon krachtiger zijn in spiermassa en zo. Maar mannen moesten ook vrouwen dus beschermen. En dan zegt hij, in liefde, hè? Paulus doet het ook op een gegeven moment, heel erg verkeerd geïnterpreteerd vaak, maar uw mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect. Om in die tijd dit te zeggen, is eigenlijk zo vol liefde. Ik hoop dat de hobbel een beetje weg is, en dan komt het volgende. Want zij deelt samen met u, eigenlijk zet hij man en vrouw hier naast elkaar, in de genade van het nieuwe leven. Nou, genade kennen wij als één woord. In het Engels splitsen ze hem uit in twee. Je hebt mercy en je hebt grace. En hier staat het woord grace. Ja. Genade. Charitos. Wat zegt Petrus hier eigenlijk? Mercy, dus dat is eigenlijk genade. Dat is iets niet krijgen wat je eigenlijk verdient. Dat is genadig, hè? Dan kom je er genadig van af. Dus straf krijgen, niet krijgen, die je eigenlijk wel hebt verdiend. Ik noem maar zo even een zijspoor. Grace is eigenlijk een gift. Dat is iets wel krijgen, wat je niet verdient. En daar heeft hij het hier over. We krijgen samen, dus mannen en vrouwen, krijgen eigenlijk genade van God. Genade, genade. Oké, wees heilig, want ik ben heilig. En dan hebben we het hier over genade, over iets. We verdienen het niet, hè? We krijgen iets toch. Petrus heeft het heel goed begrepen, hoor. En wij moeten dit gaan pakken. We gaan er langzaam naartoe. Johannes 16. In Johannes 16 staat dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde. Er is nogal wat. Hij is natuurlijk de Heilige Geest. De apart gezette geest. En hij overtuigt ons van zonde. Ik weet niet of je dat wel eens hebt ervaren in je leven. Een tijdje geleden was Christian Tan hier. Die vertelde erover hoe hij het heeft ervaren in zijn leven. Maar we hoeven niet allemaal zo'n ervaring te hebben. Ik denk dat eigenlijk als je gewoon stilstaat even in je leven en je vraagt aan God om hem te laten zien wat onheilig is, dat de Heilige Geest je echt van kan overtuigen van, joh, Ton, dit was niet oké. De Heilige Geest die kan dan echt op je hart, als een soort deken even gaan rusten van, hier moet je wat mee. En dat is hartstikke mooi. Dat brengt ons namelijk verder op dit pad. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer, zegt onze Vader. Het is namelijk dezelfde geest die ons overtuigt van zonde, dingen die zijn doel missen. Het is diezelfde geest, let goed op, die ons leert zeggen, papa, vader. Abba staat er. Het is diezelfde geest, hè? Aan de ene kant kan de Heilige Geest zo op je komen, die zegt, die zo beseffen van, oh, ik heb u zo nodig, ik doe dit niet goed. Het is diezelfde geest die jou leert om te zeggen, papa. Het is diezelfde geest. Het is de Heilige Geest. In 1 Petrus 1 vers 2, dus helemaal aan het begin. We zijn voorbestemd, dus geroepen om heilig, geheiligd te zijn door de Geest. En hij heeft het daar over het begrip gehoorzaamheid. En hier zit echt een stukje wat ik vanochtend mee wil geven. Als het gaat om heilig zijn, wees heilig, ben ik een heilig. En we kunnen dat niet vanuit onszelf. Dan ligt de oplossing er om te luisteren naar Gods geest. Hij is heilig en daar iets mee te doen. We kunnen het horen en weten, maar als we er iets mee doen, dan heiligt de geest van God ons. Ik wil vragen dat jullie dit mee willen nemen, echt in de komende tijd. Terwijl de kinderen lekker gaan zitten, gaan wij kijken wat we hiermee kunnen voor onszelf. We kunnen namelijk onszelf helemaal apart zetten en wegfilteren uit de wereld. En dat is niet de bedoeling. Dus als je denkt dat dat jezelf heilig is niet de bedoeling. We zijn geroepen om in deze wereld het verschil te maken. We zijn niet geroepen om onszelf weg te filteren uit deze wereld. Jezus deed dat namelijk ook niet. Als Jezus, ja, loop maar door kids, zoek maar een ouder. Of ga maar gewoon ergens lekker zitten. Ja. Nou, stel nou, Jezus die loopt, en we weten dit, hè, die liep door de stad. En hij zou zichzelf, hij is een heilige. En hij weet, je mag niet omgaan met zondaars, want dan word je door besmet. Kun je niet doen, je kunt niet eten met zondaars. Wat had hij moeten doen? Verhongeren? En we snappen, we kunnen niet als christenen onszelf uit de wereld filteren als we willen lijken op Jezus. Jezus ging ook naar het onheilige toe. Hij keurde het niet goed, maar hij ging er wel heen. Dus met Jezus als voorbeeld, met de Heilige Geest als inspiratie, wil ik jullie twee zinnen meegeven. Wees heilig, want ik ben heilig, is niet een oproep om sommige dingen apart te zetten, maar om je hele leven apart te zetten. En om daarin te groeien. En de Geest die heilig is, wil ons daarbij helpen. Eigenlijk hebben we hier over heiliging. En als tweede wil ik jullie meegeven, en het is eigenlijk een riedeltje, wat ik wil dat jullie even afmaken voor jezelf. God is niet alleen heilig. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En diezelfde God zegt tegen ons, wees genadig. Want ik ben genadig. Wees liefdevol. Want ik ben liefdevol. En de oproep is, groei naar wie ik ben. Dat is wat de Heer tegen ons zegt. We willen meer gaan lijken op Jezus. Hij heeft het laten zien. Wat betekent dit voor jou vandaag? En wat ben je van plan hiermee te gaan doen? Is alleen de zondag heilig voor je? Ben je daar gelovig? Of is een heiliging iets wat je eigenlijk door de hele week heen mee bezig bent? Ik wil vragen om met elkaar in gebed te gaan. En dat, we willen vragen zo, de Heilige Geest om iets aan te raken in ons leven. En het zou kunnen dat je overtuigd wordt van iets wat je moet opruimen. En dan kan de Heer dat zeggen, maar het heiliging gebeurt pas als je er iets mee gaat doen. Zullen we samen bidden? Geldt ook voor de kinderen. Als je iets op je hart krijgt, waarin de Heilige Geest tegen je zegt, hey, ik wil dit graag samen met jou opruimen, iets wat niet goed is, dan mag je naar de Heilige Geest luisteren en mag je daarmee aan de slag, zodat we meer op Jezus gaan lijken. Heilige Geest, we vragen u op dit moment om te laten zien, een klein stukje, iets meer, van wie God is en wie u wil zijn in ons leven. En willen u vragen of dat u ons wil overtuigen van iets waar wij misschien nog niet heilig zijn. Of het iets is wat we thuis of op school doen of hebben. Of hier in de kerk, onze gedachten. Misschien iets wat we heilig hebben gemaakt, wat niet heilig zou moeten zijn. Heer, wilt u ons overtuigen, Heer, van wat niet oké is. En we willen deze ochtend uitspreken. Heer, we willen meer gaan lijken op u, meer naar u toe groeien. Heer, en als we ongenadig zijn naar onszelf of naar anderen toe, omdat zij een ijsje kopen op zondag, of misschien wel iets veel ergers nog doen, dan weten we dat we zelf ook zijn vergeven. En we willen met uw genade ook kijken naar anderen. Heer, dat onze blik geheiligd mag worden. Heer, wilt u ons helpen om dat door de week te doen en niet alleen op zondag. Heer, maar ook als evangelische kerk, veel groter in Nederland, dat we aan de wereld mogen laten zien wat heilig is en wie u bent. Dat we dat mogen uitleven in ons leven. In Jezus' naam. Amen.